Efeze 6. Naar het slot van deze brief. Efeze 6 vanaf vers 17. En neem de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in de geest. En tot hetzelfde werpende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. En voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken, waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoedig mogen spreken gelijk mij betaamt te spreken. En opdat ook gij moogt weten hetgeen mij aangaat en wat ik doe, dat alles zal u Tychicus, de geliefde broeder en getrouwe dienaar in de Heere, bekend maken. Dewelk ik tot datzelfde einde tot u gezonden heb, opdat gij onze zaken zoudt weten en hij uw harten zou vertroosten. Vrede zij de broederen en liefde met geloof van God de Vader en de Heere Jezus Christus. De genade zij met al degenen die onze Heere Jezus Christus lief hebben in onverderfelijkheid. Tot zover. En dat is dan inderdaad het einde van de brief. Dat was het natuurlijk min of meer al toen we begonnen bij vers 10, waar de apostel inderdaad zegt: word krachtig in de Heer en in de sterkte zijner macht en doet aan de gehele wapenrusting Gods. Maar dat is feitelijk zo een beetje de laatste gedachte die de apostel dan toch aan de gelovigen meegeeft, dat ze gereed moeten zijn voor de strijd die hen wacht. Ze zouden daarop bedacht zijn, en het zou ook bepaald niet wat vreemd zijn, maar hen wordt gezegd dat ze inderdaad in staat zijn om te blijven staan tegen de listige omleidingen des duivels, met de uitdrukking uit vers 11. En daarna noemt hij enige zaken die ons inderdaad deze mogelijkheid en deze kracht geven. In het laatst van de opsomming noemt hij in vers 18 het gebed. Hij beschouwt dat, dus niet met typologie natuurlijk, want in de uiteenzetting van die wapenrusting was het uiteraard een soort beeldspraak, waar gesproken werd over een gordel, een borstwapen, een schild en uiteindelijk over een zwaard. Dat is nog net beeldspraak, maar er staat meteen achter wat het is, namelijk het woord Gods. Maar daarna gaat hij verder in klare taal, helemaal aan het eind van de opsomming, met alle bidding en smeking. Dat is niet omdat het gebed het laatste wapen is in een reeks. Ik denk ook niet dat hier sprake is überhaupt van een reeks. Ik denk dat er gewoon sprake is van een soort van opsomming, waarbij er bepaald niet al te veel verschil bestaat tussen de diverse onderdelen van deze wapenrusting. Maar het is ongetwijfeld zo dat hij het gebed aan het eind noemt van de opsomming, om daar dan vervolgens wat dieper op in te kunnen gaan in verband met de omstandigheden waarin hij zichzelf bevond. Zo is dat dan. Ik moet er tegelijkertijd bij zeggen dat wij ook niet zouden denken dat gebed het belangrijkste wapen is in deze strijd. Dat wordt wel dikwijls gezegd en het is dan ook wat aarzelend dat ik daarop inga. Maar ik denk niet dat het dat is. Dat blijkt uit die uitgebreide opsomming hiervoor. Want daarin wordt toch op alle mogelijke wijze gewezen naar het belang van het woord Gods. Want per slot, er wordt gesproken over de waarheid. Er wordt gesproken over gerechtigheid, over het evangelie des vredes. En daarna over geloof. En dat zijn allemaal zaken die rechtstreeks van doen hebben met het woord Gods. Want hoe je dat ook keert of wendt, de waarheid is het woord Gods, uit vers 14. Gerechtigheid wordt bepaald door het woord Gods. Het gaat daarbij om recht. En recht is dat wat in het woord geschreven staat. Zo is dat met recht of met wet. Evangelie lijkt me duidelijk genoeg. Dat is uiteraard het woord Gods. Of wellicht een onderdeel ervan, maar niet te min. Het is woord Gods. En geloof in vers 16 is uiteraard geloof in het woord Gods. En daarna werd nog genoemd de helm der zaligheid. Dat heeft rechtstreeks van doen met geloof in de beloften Gods. Ik heb u gezegd, het is feitelijk helm van de hoop der zaligheid, zoals uit de vergelijking met 1 Thessalonicenzen 5 vers 8 blijkt. Zodat het gaat inderdaad om vertrouwen op beloften die God gedaan heeft met betrekking tot toekomstige zaligheid. En daarna wordt gesproken over het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Zodat al deze punten te herleiden zijn tot Gods woord. En dat is ongetwijfeld de belangrijkste, want hoe je dat ook keert of wendt, God verwacht van ons dat wij ons vertrouwen stellen op zijn woord. En wanneer wij dat niet doen, dan denk ik niet dat gebed daarbij helpt. Want als wij weigeren om ons te onderwerpen aan het woord God, wat zou de Heer dan voor ons doen? En wat voor belang heeft hij erbij? Bovendien, welke beloften hebben wij dan concreet daaromtrent in de schrift? Het punt is gewoon dat wij als gelovigen, wij zouden ons onderwerpen aan het woord Gods, daaraan vasthouden onder alle omstandigheden enzovoorts. En dat wordt dan een keer of 6-7 gezegd. En dan pas wordt genoemd inderdaad met alle bidding en smeking enzovoorts. En dan zegt hij nog biddende voor al de heiligen en voor mij, maar hij zegt niet eens biddende voor jezelf. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat dat er geen onderdeel van uitmaakt. Maar ik wijs hem erop dat dat toch het meest voor de hand gelegen zou hebben. Maar dat noemt hij niet eens. En ik denk ook niet dat het daar in de eerste plaats over gaat. Wij als gelovigen hebben in de eerste plaats de verantwoordelijkheid met betrekking tot het woord dat God gesproken heeft. En dat kan ook niet missen, want de tegenstander tegen wie wij dan te strijden hebben is degene immers die zich stelt boven dat woord Gods. Die maar al te graag, nee ik moet het anders zeggen, die er slechts op uit is om ons van dat woord los te maken. Dat wil zeggen, de strijd immers heette op andere plaatsen een strijd des geloofs. In Timotheus bijvoorbeeld, Hebreeën is ook niet verkeerd, maar niettemin een strijd des geloofs. Het gaat daarbij altijd om het vasthouden van het woord Gods. En waar de duivel op uit is, is dat wij dat woord loslaten, hetzij in onze gedachten, dat bij voorkeur, en anders toch op zijn minst in onze daden, in onze wandel. Maar in de praktijk gaat het dus om, toch om hetzelfde, het loslaten van het woord Gods. En dat is onze verantwoordelijkheid. Mocht er omstandigheden zijn, of denkbaar zijn, want ik kan ze zo gauw niet bedenken. Mocht er omstandigheden zijn waarin dat voor ons dan toch wat moeilijk is om dat woord Gods vast te houden, dan is het natuurlijk voor de hand liggend dat we inderdaad in gebed tot de Heer gaan en hem vragen om kracht en wijsheid en wat het allemaal maar wezen mag. Dat onderschat ik ook niet, daar gaat het niet om. Maar ik wilde toch wel graag in de volgorde laten staan waarin het hier staat. Het idee dat als een mens maar veel bidt, dat het dan allemaal wel voor elkaar komt, dat is echt een misverstand. Dat is niet zo. En het aanspraak maken op zegeningen van de Heer, dat kunnen wij wel doen, maar het is alleen op basis van onze onderwerping aan hem. Dus het komt altijd eerst uit bij geloof. En daarna zegt de schrift ervan dat wij van God het een en ander mogen verwachten aan hulp, aan genade, te bekwame tijd en hoe dat allemaal maar heten mag. Er staat ook niet het gebed vermag veel, er staat het gebed van een rechtvaardige vermag veel. En een rechtvaardige is niet simpelweg een wedergeboren mens. Een rechtvaardige is iemand die zich onderwerpt aan het recht en daarmee aan het woord Gods. En dat is een volstrekt praktische aangelegenheid. Maar dat betekent inderdaad dat waar wij de Heer dienen, en daar gaan immers die laatste hoofdstukken in bijzonder over, en vooral in praktische zin, waar wij de Heer dienen, kunnen wij inderdaad aanspraak maken op zegeningen die de Heer geeft, op kracht die de Heer geeft enzovoorts. En dat wordt dan hier ook gezegd in vers 18. Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in de geest en tot hetzelfde, wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. Ik heb u al op gewezen dat hier een paar synoniemen staan voor bidden, bidden, smeken enzovoorts. En, maar het idee daarvan blijft toch altijd dat het in de eerste plaats gaat om God zelf. Een gebed heeft toch in de eerste plaats wel degelijk tot doel om God te erkennen als degene van wie wij afhankelijk zijn. Ik zeg altijd, het heeft geen enkele zin om hulp te vragen aan iemand van wie je niet verwacht dat hij hulp geeft. Of iemand die niet bekwaam is, niet in staat is om hulp te geven. Met andere woorden, wanneer men zich wendt tot de Heer om hulp, dan houdt het in de eerste plaats in dat men hem erkent als degene die dat geven kan. En die ook, zij het dan, onder bepaalde voorwaarden, die hulp beloofd heeft. Misschien is het overcompleet, maar als ik er nou even ik nou zeg dat hij misschien onder voorwaarden hulp geeft, dan moet ik u er toch op wijzen dat de beroemde belofte uit Hebreeën 4, dat God genade, barmhartigheid, hulp te bekwame tijd geeft, dat die belofte toch echt alleen gedaan wordt aan degenen die naderen tot de troon der genade. Daar heeft men het volgende op gevonden. Het klinkt wat cynisch, maar zo bedoel ik het niet. Daar heeft men het volgende op gevonden. Men noemt bidden voortaan naderen tot de troon der genade, zodat de voorwaarde die daar genoemd werd, ineens verdwenen is. Heb je dat nog? Wij zouden naderen, dat weet u toch, Hebreeën 4 vers, wat het maar was. Even kijken. Hebreeën 4 vers 16, waar we de oproep vinden die zoveel malen herhaald wordt in deze Hebreeënbrief. Daar staat, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen. En meer in bijzonder genade vinden om geholpen te worden te bekwame tijd. Daar staat dus dat men genade zou ontvangen. Dat men hulp zou ontvangen. Enzovoorts. Maar begrijp u me goed. Als er staat laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Dan is dat wat men dan doen moet. Want daarna staat er op dat. Maar naderen tot de troon der genade is niet zomaar bidden. Dat is wel wat kennelijk iedereen denkt. En daarom heb ik er wat moeite mee om dit nu te zeggen. Maar niettemin, naderen tot de troon der genade is niet in gebed tot de Heer gaan. Dat staat hier ook niet. Naderen tot de troon der genade wil zeggen dat men zijn leven, zijn lichaam stelt tot een levend, heilig, God welbehagelijk offer. Dat men met heel zijn leven zich onderwerpt aan degene die op de troon zit. Dat is naderen tot de troon der genade. Dat is de betekenis die de term krijgt in alle schriftplaatsen, zeker hier in de Hebreeënbrief, waar hij voorkomt. Begrijp je me goed? De uitdrukking als zodanig komt zo verder niet voor. Maar wat er wel degelijk staat, is dat wij zouden ingaan op een verse en levende weg. Dat we zouden toegaan met een waarachtig hart. Dat wij die bijeenkomst, die onderlinge bijeenkomst, want zo heet het ook, niet zouden nalaten. Kortom, wij zouden degene die op deze troon gezeten is, erkennen als de koning en daarmee als de Heer van ons leven. En dus hem dienen, niet onder het oude verbond overigens, en met grote nadruk, niet onder het oude, maar onder het nieuwe verbond. Want dat is de inhoud van de Hebreeënbrief. En als het dus staat, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, dan staat er niet, laat ons dan bidden, opdat we hulp zouden krijgen. Dat is het niet. De gedachte is dat waar wij inderdaad de Heer dienen, hem erkennen als onze Heer, daar zal hij voor ons zorgen. En ik zeg er meteen bij, dat is niet afhankelijk van of wij dat vragen. Begrijp je me goed, ik zeg niet dat vragen niet helpt. Integendeel. Maar ik zeg alleen dat wij deze belofte gewoon hebben. Hij zal hulp geven te bekwame tijd. Niet wanneer wij bidden, maar wanneer wij hem dienen. Want dat is waar het over gaat. En dus, als wij hem dienen en wij komen wat tekort of we hebben problemen of wat dan ook, dan zouden wij een beroep doen op de hulp, de genade, de barmhartigheid, hoe het maar heten mag, die hij inderdaad beloofd heeft. Onder andere dan in die tekst van Hebreeën 4. Dat is waar het om gaat. Toen zei natuurlijk iemand, ja, maar als hij het beloofd heeft, hoef ik het toch niet meer te vragen. En dan zeg ik, nee, dat hoeft ook niet. Maar aan de andere kant zeg ik, waar wij geneigd zijn om de omstandigheden waarin wij verkeren onder woorden te brengen, zal ik maar zeggen, dan zouden we dat op deze wijze doen. En dus dat inderdaad bij de Heer brengen. Dat is de normale Bijbelse en ook Nieuwtestamentische gedachte. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. En aan het eind van Hebreeën, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten, enzovoorts. Dat is een belofte zijnerzijds. En ik weet niet of ik het goed zeg, maar ik vind het erg moeilijk om dit soort dingen onder woorden te brengen. Maar waar wij wellicht Dat betekent misschien, hè. Waar wij wellicht het idee hebben dat de Heer ons verlaat, of dat de Heer ons vergeten is, of zoiets. Of misschien alleen maar het gevoel hebben dat het zo is. Nee, misschien denken we staan er maar alleen voor of zoiets. Op zo'n moment zouden wij inderdaad in gebed tot de Heer gaan, in elk geval. Nou goed, verder. Ja, het blijft een moeilijk onderwerp. Er zijn mensen die kunnen niet zonder gebed. En maken er een gewoonte van. En er zijn mensen die kunnen heel goed zonder. En die hebben dat niet zo nodig voor zichzelf. Maar vertrouwen niet te min op de Heer, begrijp je me goed? Ik bedoel het positief. Het hangt namelijk, maar dat zal niemand u vertellen vermoedelijk. Het hangt namelijk wel degelijk en in belangrijke mate af van onze eigen natuur. Als wij gewend zijn alles wat in ons hart of in onze gedachten opkomt, of al onze omstandigheden onder woorden te brengen, aan anderen te vertellen enzovoorts, dan moet ik u zeggen, dan zult u veel moeten bidden in elk geval. Want je kunt het beter bij de Heer brengen dan bij wie anders ook. Dat is toch zo? En als wij daar in het algemeen in het leven niet de behoefte toe hebben, zullen we dat ten opzichte van de Heer vermoedelijk ook niet hebben. Want het heeft te maken met onze aanleg, ons karakter en wie wij zijn. Daarom zijn daar ook geen richtlijnen voor te geven, geen voorschriften voor te geven. Tenminste, ik kan dat dan niet. Dan moet je psycholoog voor wezen, zeker dan of zo, om dat wel te kunnen. Maar ik kan dat in ieder geval niet zeggen. Ik kan wel zeggen wat hier staat in Efeze 6. Er staat, met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in de geest. Biddende te allen tijd. Op een andere plaats staat, bid zonder ophouden. Kijk, deze uitdrukking, biddende te alle tijd, is nog uit te leggen als biddend bij elke gelegenheid. Waarna je dan afvraagt, welke gelegenheid? Ja, dat staat alle tijd. Bij elke gelegenheid. Dan zou je niks moeten doen zonder eerst in gebed te gaan. Maar goed, dat lijkt me al wat veel. En als er staat bid zonder ophouden, dan lijkt mij dat nog meer. En toch staat dat er ook. De enige conclusie die ik daar altijd maar uit trekken kan, is dat heel ons leven dus feitelijk een gebed zou zijn. Begrijp je me goed? Ik doe er niks aan af. Wij zouden inderdaad ons verbaal, dat wil zeggen met woorden, uitspreken ten opzichte van de Heer. Misschien heb ik het vorige keer ook gezegd, maar dan herhaal ik het nu. Wij zouden dat bij voorkeur ook hardop doen en onze gedachten onder woorden brengen. Dat is altijd de beste manier. Maar neem niet weg dat je dat niet altijd kunt doen en zeker niet zonder ophouden. Als het dan toch in de schrift staat, betekent het dus dat de term bidden dan toch in een veel bredere betekenis gebruikt wordt. En dat het kennelijk de bedoeling is dat waar wij in een gebed onze afhankelijkheid van de Heer betuigen, ten opzichte van hem en zelfs uitspreken bij gelegenheid, daar zou een gebed zonder ophouden dus inhouden dat heel ons leven geleefd zou worden in afhankelijkheid van hem. En dat we ons altijd bewust zijn van dat hij voor ons zou zorgen, dat hij ons niet begeeft, dat hij ons niet verlaat. Kortom, dat wij, om eens een cliché te gebruiken, het altijd, wat het dan ook maar wezen mag, het altijd van de Heer verwachten. En dat is niet meer af en toe bidden of bij vele gelegenheden, maar dat wil zeggen leven in afhankelijkheid van hem. En dat is waar het uiteindelijk dan toch echt om gaat. Wij zouden ons constant bewust zijn van dat wij leven uit de genade Gods. En niet alleen omdat wij zondaren zijn en geen recht van leven hebben dus eigenlijk, maar juist en vooral omdat wij zijn kinderen zijn. En dat hij inderdaad een werk aan ons, in ons en door ons volvoert. Dat is genade. En daartoe zal hij ons ook inderdaad geven wat wij nodig hebben. Nou ja, nog anders. Hij zal ons hulp geven te bekwame tijd. Dan wel, hij zal ons geven dat wat we zelf niet hebben. En dat wat hij ons moet geven, dus dan. En dat is ook wat hij doet. En het is een goede gewoonte om, als wij die houding hebben, die levenswijze hebben, om dat ook bij de Heer uit te spreken. Om dat ook inderdaad te zeggen. En gebed heeft in hoge mate dat doel. Ik zeg altijd, en dus zal u het misschien eerder gehoord hebben, ik zeg altijd, wij bidden altijd voor een bijeenkomst als deze. Maar waarom doen we dat? We vragen of de Heer in ons midden wil zijn. Maar waarom vragen we dat eigenlijk? Toch niet omdat wij denken dat hij anders niet in ons midden is. Mag ik hopen? Nou, toch is dat zo. Waarom doen we het dan? Waarom vragen we dat bijvoorbeeld? Wel, om uit te drukken dat we ons dat bewust zijn. Om hem te vertellen dat wij inderdaad erop rekenen dat hij in ons midden is. Omdat hij het beloofd heeft. Enzovoorts. En dus, wij melden ons bewust aan. Het is in de eerste plaats eigenlijk om onze eigen gedachten te bepalen bij waar we mee bezig zijn, zou ik maar zeggen. En verder, wij drukken onze afhankelijkheid van hem uit. Dat is nou helemaal zo. En ik denk dat pas in een veel latere plaats komt, dat misschien dat gebed ook helpt dat de Heer zegt van nou, ik zal voor deze avond eens een keer wat extra's geven. Zo, misschien zou dat ook kunnen, dat weet ik niet. Maar dat is niet wat ik in de eerste plaats dan denk. Toch? Nou goed, als wij bidden of hij in ons midden wil zijn, maar we wisten dat hij in ons midden was en we geloven dat ook. Dan niettemin bidden we dat toch. We denken dat het goed is. Het staat ook niet in de Bijbel dat het moet hoor. Maar we doen dat nou eenmaal. Nou goed, als wij dan vragen of hij voor ons zorgen wil, onder bepaalde omstandigheden bijvoorbeeld. Ik bedoel het nou even niet algemeen, maar nou even, we zitten in de problemen. We vragen of hij voor ons zorgen wil enzovoort. Hè? Ja, waarom vragen we dat? Omdat we denken dat hij het anders niet doet? Nou, consequent blijven, hè? Ja, anders doet hij dat ook wel. Maar het is precies hetzelfde. Het is in de eerste plaats inderdaad onder woorden brengen. Daarom zeg ik, het is het beste om het hardop te doen. Die woorden te formuleren. Onder woorden brengen dat we ons van hem afhankelijk weten. Zie. En je kan dus gerust in moeilijke omstandigheden een beroep doen op de Heer. Een beroep doen op de hulp te bekwamer tijd die hij beloofd heeft. Maar onder ons gezegd, hoewel wij dikwijls denken dat het nou wel de bekwame tijd is, Sachizan, is het toch echt de Heer zelf die uitmaakt wanneer die bekwame tijd daar is. Maar voor de rest, we hebben zijn belofte. Hij zorgt voor u. Toch? En niet op grond van ons gebed. Maar op grond van onze onderwerping aan hem. En daar zit het probleem. En dus komt wel eens zo wezen dat een belangrijk deel van ons gebed in het bijzonder daaruit zou bestaan, of zou moeten bestaan, dat wij ons aan hem toewijden en dat hem ook zeggen. Begrijp je me goed? Ik hoor niet tot die mensen die dat elke dag doet. Echt niet. Ik denk één keer is voor altijd. Toch? Maar onder omstandigheden komt wel eens nuttig zijn, dat is namelijk zo, hè. Onder omstandigheden is het wel eens nuttig om dat toch maar weer eens opnieuw te zeggen. Enzovoorts. En zo gaat het nou eenmaal in het leven. Onder omstandigheden worden wij ons ineens weer bewust wie we eigenlijk zijn en wat van ons verwacht wordt en hoe we tegenover de Heer staan, enzovoorts. Maar goed, en bij dat soort gelegenheden drukken wij dat ook inderdaad uit. Zo is dat. En mochten wij in een strijd terechtkomen, een strijd precies zoals hier beschreven wordt, vanwege listige omleidingen des duivels, is het altijd goed in de eerste plaats vast te houden aan wat het woord God zegt. En daar houden we ons aan vast, dan wel, daar onderwerpen we ons aan. Maar het is goed om bij zo'n gelegenheid inderdaad in gebed te gaan en tegen de Heer te zeggen hoe het ervoor staat. En voor de mens is dat nou eenmaal dikwijls noodzakelijk. Ja, dat is wat moeilijk om dat goed onder woorden te brengen. Maar als een mens nooit eens kan vertellen hoe hij ervoor staat, hoe het met hem is en wat er in hem omgaat, dat is niet goed voor hem. En als hij vertelt wat er in hem omgaat en vertelt het aan anderen, is het dikwijls ook niet goed voor hem en voor die ander ook niet. Dikwijls. Dat is nou eenmaal zo. Dikwijls, wanneer we anderen deelgenoot maken van onze ellende, zitten die anderen er ook mee. Het schiet ook niet echt op. Toch? En als we dus in dat soort omstandigheden verkeren, is het zinniger om de Heer deelgenoot te maken van onze ellende, om het hetzelfde woord dan maar te blijven gebruiken. Want hij zit daar niet mee. Bovendien, hij is de enige, nou in ieder geval de eerste, maar als u het mij vraagt, de enige die ons werkelijk kan helpen en die ook beloofd heeft om dat bij gelegenheid te zullen doen. Wanneer wij tenminste met vrijmoedigheid ingaan. Niet wanneer wij bidden, wanneer wij hem willen dienen. Dat is waar het om gaat. En in die volgorde staat het hier ook. Vandaar dan ook dat gebed, een vragend gebed, in de eerste plaats van doen zou hebben met de dienst aan hem. En dat is hier ook zo. Want er staat meteen biddende voor al de heiligen en voor mij, opdat mij enzovoorts. En waar gaat het dan over? Wel, niet zozeer om zijn levensomstandigheden als zodanig, maar om zijn dienst aan de Heer. Van al die andere heiligen weten we dat dus niet echt, maar van Paulus persoonlijk wel, want hij geeft er ook inhoud aan. Hij zegt, opdat mij het woord gegeven wordt in de opening mijns monds enzovoort. Nou goed. Maar als er dan staat, biddende te alle tijd, dan moet maar duidelijk zijn waar dat is. Namelijk bidden zonder ophouden. Namelijk leven in afhankelijkheid van hem. En het is goed om dat bij gelegenheid ook inderdaad onder woorden te brengen. Bovendien staat er biddende te alle tijd in de geest. En dat betekent dan inderdaad dat onze relatie met degene tot wie wij bidden bepaald wordt inderdaad door die geest die in ons woont. De gedachte is namelijk dat wij slechts ook via gebed toegang hebben tot God. Dat wil zeggen, het is slechts zo dat God ons hoort op grond van het feit dat wij kinderen God zijn en dus op grond van dat wij die geest ontvangen hebben. Waarmee maar gezegd wil zijn dat het hier zeker niet in de eerste plaats gaat om gewone, normale, aardse, natuurlijke, menselijke, dan wel vleeselijke omstandigheden. Maar integendeel, het gaat om de omstandigheden van kinderen Gods, als zodanig, als kinderen Gods. En op die grond kunnen wij tot hem gaan, zal ik maar zeggen, en kunnen wij inderdaad hem iets vragen, natuurlijk. Maar eerst wordt wel degelijk gewezen op de positie die we innemen. Biddend in de geest. En daarna staat er, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking. Dat wil zeggen, wakker zijnde. Dat is de uitdrukking die we natuurlijk ook tegenkwamen in 1 Thessalonicenzen 5. Waar immers de helm der hoop, helm van de hoop der zaligheid ook genoemd werd. Want 1 Thessalonicenzen 5 zegt net als Efeze 5... dat wij kinderen des daags zijn en kinderen des lichts en dat wij zouden waken. Dat wil zeggen dat we onze omstandigheden zouden bewust zijn en inderdaad zouden waken vanwege ook die strijd die wij hebben. Dat wil zeggen opletten dat wij trouw zijn aan de Heer. Niet ons mee laten slepen met van alles en nog wat, hoe fraai het er wellicht ook uitziet. Maar integendeel, wij zouden waken. En we zouden wakker zijn, wil zeggen dat we ons bewust zouden zijn, nou ja, van wat? Nou, van onze dienstbaarheid aan hem, uiteraard. Daar gaat het om. Onder alle omstandigheden, dag in dag uit. Dat is wat ons leven immers is. Dus tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking. Gedurigheid wil zeggen, dat blijft gewoon zo. En smeking is weer dat woord voor gebed, wat in het begin van het vers ook genoemd werd. En daarbij staat er ook, voor al de heiligen. Want dat kan je missen, begrijp je me goed. Het heeft niet zo, laat ik maar eens weer wat vreemd zeggen dan. Het heeft niet zoveel zin om voor de heiligen in het algemeen. Ik zei niet dat het geen zin heeft. Ik zei dat over het algemeen het niet zoveel zin heeft om voor de heiligen te bidden als er verder niks meer is. Laat ik een eenvoudig voorbeeld geven, een Bijbels voorbeeld. De apostel zegt, dat zijn de apostel Paulus in Romeinen 10, het eerste vers, zegt dat zijn gebed tot God is voor de Joden, voor zijn broeders naar het vlees. En gebed voor hun zaligheid. Hij bidt dat die Joden mogen behouden worden. Dat hele volk. Waarna de vraag is, en worden ze behouden? Wordt een gebed verhoord dan? Dat is een moeilijke natuurlijk. Hè? Paulus bidt ervoor. Maar aan de andere kant leren wij dat God bidt tot de mens in het algemeen. En dus ook tot de Jood. Laat u met God verzoenen. Dat wil zeggen, wat God eraan kon doen in beginsel, heeft hij gedaan. Als Paulus dan dus bidt voor de zaligheid van de Joden, kan dat maar op één manier, misschien twee, maar in beginsel maar één manier verhoord worden. Want wat kan God er nog aan doen? Wat is het ene wat God er nog aan doen kan? Zorgen dat die mensen het evangelie horen. Iemand zenden. U weet wel, er staat verderop in het hoofdstuk. Er staat dat de zaligheid is uit het gehoor en gehoor door het woord Gods. En hoe zullen zij geloven van wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? Hetzelfde hoofdstuk, een paar versen verder. En hoe zal er gepredikt worden als ze niet gezonden worden? Met andere woorden, als Paulus bidt voor de zaligheid van de Joden, dan bidt hij dus feitelijk of God iemand wil zenden. En zo'n gebed heeft ook al geen zin, moet ik u meteen zeggen. Nou ja, geen zin. Het is niet erg zinvol althans. Wanneer men zelf niet bereid is gezonden te worden. En wanneer we verder lezen in die hoofdstukken, in Romeinen 10 en 11, zullen we zien dat inderdaad Paulus zich beschouwt als apostel der heidenen, die wel degelijk gezonden wordt aan de Joden. En ik beschouw dat zelfs als de heerlijkheid van zijn bediening. Ik maak mijn bediening heerlijk of ik enige uit hen behouden mocht. Enzovoorts. Begrijp je wel? Dat wil zeggen, men kan wel voor iets bidden, maar dat staat niet op zichzelf. Men zou bereid moeten zijn om in de verhoring van dat gebed betrokken te zijn, zal ik maar zeggen. Of... Dat klinkt wat ongelukkig, maar laat ik het dan nog anders zeggen. Men zou in de eerste plaats zelf bereid moeten zijn om God te dienen, hoe, wanneer en waar dan ook. En gebed heeft daar alles mee van doen. Dat hangt volstrekt met elkaar samen. De Heer is immers niet Sinterklaas, sorry. 6 december vandaag, dus dan krijg je dat. Maar de Heer is toch niet iemand die wij voor alles en nog wat als een manesje van alles kunnen oproepen. En zeggen, Heer doe dit, Heer doe dat. En dan zeggen we niet omdat wij het verdienen, maar uit genade. Maar Heer doe ook vooral zus en zo. Kijk, dat kun je natuurlijk wel doen. Maar ik denk altijd, wat voor godsbeeld hebben mensen die zo bidden? Wat denken ze eigenlijk wie God is? Hij is niet ons personeel, zeg ik altijd, die uitgezonden wordt als wij hem uitzenden en die tot ons komt als wij hem roepen enzovoorts. En die wat doet als wij hem opdracht geven. Het is andersom. Wij zouden uitgaan als hij ons zendt. Wij zouden tot hem komen als hij ons vraagt. Wij zouden doen als hij ons wat te doen geeft enzovoorts. En in die positie zouden wij inderdaad het contact met de Heer onderhouden. Begrijp je me goed? Waar het dus in de eerste plaats om gaat, is dat wanneer hier gesproken wordt over gebed, staat het aan de ene kant in verband met de strijd waarin men komt als men God dient in de praktijk van het leven. En dus gebed komt erbij. En aan het eind van het verhaal, aan de andere kant staat het gebed in verband met wat apostel Paulus dan over zichzelf zegt in vers 19. En voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt enzovoorts. Het punt is dan, dat als hier staat bidding, smeking voor al de heiligen. Wel nu, je kunt wel voor je broeders en zusters bidden, maar als je die broeders en zusters zelf niet dient, is dat nogal hypocriet. Dat begrijp je toch hopelijk. Als broeders en zusters wat nodig hebben, dan geef je het ze toch? Dat is punt 1. En als je dat niet kunt, kun je altijd nog aan de Heer vragen. Of die geven wil. Maar het is niet zo eerlijk om de Heer te vragen of hij iemand wat geven wil, als wij het ook zouden kunnen geven, maar wij doen het niet. Kijk, daar is gebed niet voor dus. Zo werkt het ook niet. Nou ja, daar zou ik inderdaad voorbeelden van kunnen geven, maar dat zal ik dan maar niet, doen. Want het is niet zo aardig. Maar zo werkt het wel natuurlijk. De Heer geeft heus aan een ander niet wat wij zouden kunnen geven. Zeker niet op grond van ons gebed. Dat kun je niet maken. Als Paulus bidt voor de zaligheid van het Joodse volk, wel, dat kan hij niet maken als hij zelf niet beschikbaar is om dat evangelie inderdaad aan de Joden te brengen. Want iets anders is er niet. Andere mogelijkheid om dat gebed te verhoren is er ook niet. Ik zei, er zijn twee mogelijkheden wellicht. Maar de een is natuurlijk, die wordt genoemd, dat gezonden worden om het evangelie te prediken. De andere zou zijn die van verdrukking. Want in de verdrukking wil de mens nog wel eens een keer op zoek gaan naar de waarheid, dan wel naar God. Het zijn de enige twee mogelijkheden. Nou, dat laatste gunnen we niemand. Dus in geval wij bidden voor de zaligheid van anderen, betekent dat in eerste plaats dat wij de verantwoordelijkheid hebben om hen dat woord Gods te brengen. En ik bedoel het echt alleen maar als voorbeeld, want het beginsel is toepasbaar bijna overal. Het heeft geen zin te bidden voor al de heiligen als wij zelf de heiligen niet dienen. Toch? Nou goed. Ik denk zelfs dat we nog niet eens het recht hebben om dat te doen. Maar waar het immers om ging, ook in de voorgaande hoofdstukken, is dat wij als gelovigen nou eenmaal de gemeente zouden dienen en bijdragen zouden aan de opbouw van de gemeente in elk opzicht. Alleszins heette dat. In alle zin, dat wil zeggen in elke betekenis van de uitdrukking. En daar gaat het hier ook om. En pas als dat gezegd is, dan komt helemaal aan tent dat men ook zou bidden voor de heiligen. Maar de omgekeerde volgorde gaat niet. Nou ja, kan wel, maar werkt gewoon niet. Heeft ook geen enkele zin. Nou goed. Dus bidding voor al de heiligen en dan staat er en voor mij. En dan zegt hij erbij waarvoor het is. En het is een aardige illustratie van wat ik nu net allemaal zeg. Want de apostel voegt eraan toe dat hij gezant is van het evangelie, in vers 20, in een keten. Nou ja, dat is natuurlijk een stijlfiguur. Hij was een gevangene. Of hij ook letterlijk een keten droeg, dat weten we ook allemaal niet. Opgesloten was hij in ieder geval niet. Hij had een beperkte bewegingsvrijheid, maar daar gaat het nou niet over. Maar hij zegt, ik ben een gezant in een keten. Als je nou gebed vraagt, waar zou je dan om vragen? Waar moet er om gebeden worden? Om even naar onze moderne tijden te gaan dan. Hè? Als iemand gebed vraagt, dan wordt er meestal bijverteld wat men dan precies aan de Heer moet vragen. Omdat men bang is dat de Heer natuurlijk niet weet wat er precies gebeuren moet. En wij weten dat wel, daarom vertellen we hem dat ook. Hè? Ja, dat wordt tegenwoordig gedacht. Ik zeg het echt niet om er grappen over te maken, maar dat is zo. Daar kun je cursussen in volgen. Ik heb eens gehoord van iemand die zo'n cursus gevolgd had. En het idee was dat als je een fiets wilde hebben, dan moest je vroeg dat aan de Heer, dat kon wel, maar dan moest je er wel bij vertellen of er handrem of terugtraprem op moest zitten. Of en hoeveel versnellingen erop enzovoorts. Eerlijk, het is bloedserieus. Kun je cursus in volgen. Voor een aanzienlijk bedrag uiteraard. Maar vooruit. Dus bloedserieus. Velen denken ook echt, ook zonder dat ze die cursus gevolgd hebben, omdat ze daar te arm voor waren natuurlijk, dat het zo moet. En ik zeg niet dat het niet mag. Dat is wat anders. De relatie die u hebt, of ik heb met mijn hemelse vader, die hoeven elkaar niet te vertellen hoe dat in elkaar steekt. Dat mag heus wel. Maar het is een beetje dwaas om te denken dat het zo moet. Maar goed, als Paulus nou vraagt om gebed, en hij zou moeten zeggen waar dan precies voor gebeden moet worden, wat dan zijn nood is, dan weet u toch wat zijn nood was. Dan zou het voor de hand gelegen hebben dat hij gezegd had, en bid voor mij opdat ik bevrijd mag worden uit deze keten. Want per slot ben ik een gezant van het evangelie en in een keten daar kun je niet zo ver weggezonden worden. Niet verder dan de keten lang is, zal ik maar zeggen dan. Toch? Maar kijk eens hier, de apostel zegt, bid voor mij. En hij zegt niet, opdat ik bevrijd mag worden uit deze gevangenis. Maar hij zegt, bid voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds. Begrijp je me goed? Hij zegt niet, opdat mij een open deur zou gegeven worden. Dat is een bekende uitdrukking. Hij komt uit Openbaring trouwens, een van de brieven. Ik heb u een open deur gegeven, brief van Philadelphia. En een open deur, daar verstaat men onder dat er veel werk is te doen, zal ik maar zeggen. Dat de mensen hongerig zijn naar het woord Gods. Dat is een open deur, je kunt overal in. Je bent overal welkom. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt, opdat mij het woord gegeven worden in de opening van mijn mond. En het is dus een hoogst particuliere aangelegenheid waar het hier over gaat. Hij vraagt gebed en in het bijzonder vanwege dat hij vrijmoedigheid nodig heeft om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken. In zijn gevangenis, hoe ruim die dan misschien ook was, want het doet nog weinig ter zake. Zijn probleem was niet dat hij aan een ketting vast lag, hoewel dat misschien zo was. Zijn probleem was niet zijn gevangenschap in Rome. Zijn probleem was dat het zo moeilijk was voor hemzelf om de dingen te prediken die hij moest prediken. Om die dingen bekend te maken, want dat is het woord dat hij gebruikt hier. Om die dingen bekend te maken die hij moest bekendmaken. Het probleem is niet dat er geen mensen waren om het aan te horen. Het probleem was dat de mensen over het algemeen het niet wilden horen, maar hij moest het wel spreken. En het is heel moeilijk spreken tot mensen die niet horen willen. Daar weet ik alles van. Nou, niet alles, gelukkig. Maar daar weet ik wel wat van. Ja, het is heel moeilijk spreken tot mensen waarvan je weet dat ze toch niet aannemen, toch niet willen luisteren. Wat moet je dan zeggen? Maak je volstrekt machteloos. Het heeft ook weinig zin. Hoe je het zegt, maakt niks uit. Ze willen toch niet horen. Dat is het probleem. Ja, dat is het probleem. Eigenlijk het probleem waar we ook dikwijls mee geconfronteerd worden in verband met allerlei kerken en kringen enzovoorts. Want ik hoor natuurlijk toch nog wel eens de vraag van, maar waarom horen wij dat dan nooit? En waarom leren ze dat bij ons niet? Ze zeggen, ja, dan moet je daar gaan vragen, niet bij mij. Hè? Want dan neemt men de voorgangers, de predikanten kwalijk dat ze over bepaalde bijbelse waarheid nooit spreken. En ik zeg niet dat het ten onrechte is. Maar ik sta aan de andere kant dikwijls en ik denk dat de voorganger het recht heeft, tot op zekere hoogte althans, om zijn toehoorders te verwijten dat ze niet horen willen. Allebei doet zich voor namelijk en wat oorzaak en gevolg is, weet ik niet. Maar allebei doet zich voor. Wat de gemeente niet wil horen, zal de predikant niet vertellen. Waarom zou hij? Kun je wel zeggen, ja, dat moet hij toch. Dan zeg ik, ja, dat weet ik wel. Maar wat voor zin heeft het? Niet zoveel. En aangezien het gewoonlijk wel allerlei nadelen oplevert, kan hem al zijn baan kosten, dat moet je niet onderschatten, zulke dingen, is het waarschijnlijk beter dan, denkt hij dan wellicht, om er toch maar over te zwijgen. Want als je erover spreekt, dan krijg je alleen maar oproer. Er is toch niemand die het aanneemt. En vermoedelijk kost het hem zijn baan. Zo zit het ongeveer. En wiens schuld is het dan? Ja, dat is moeilijk uit te maken. Maar het ligt aan beide zijden uiteraard. Maar waar de apostel over spreekt is over zijn zijde. Namelijk, bid voor mij opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds. Of met een andere uitdrukking, bid voor mij opdat ik met vrijmoedigheid de verborgenheid van het evangelie bekend maak. Want onder ons gezegd, er is toch wel wat moed voor nodig. Vrije moed, heet het dan, hè? Er is wel wat moed voor nodig om bepaalde bijbelse waarheid inderdaad onder de mensen te brengen, om die te spreken. En dat ligt niet alleen bij mij, dat ligt bij u net zo goed. U zult het allemaal wel ervaren hebben. Als je bepaalde dingen de mensen vertelt, dan reageren ze zo verschrikkelijk afwijzend en dikwijls vijandig, dat het moeite kost om de dingen te zeggen. En dikwijls betreft dat dan al gewoon het evangelie. Het gewone evangelie. Maar daar heeft de apostel het niet eens over. Bovendien, daar had hij alles van gezegd. Je mag aannemen dat hij daar niet op terugkomt. Daar had hij alles van gezegd. Ik schaam mij des evangelies van Christus niet, want het is kracht Gods tot zaligheid enzovoorts. Kennelijk had hij geen moeite om dat te spreken. En dat blijkt ook wel, want als de man zomaar naar een wildvreemde plaats of stad gaat en zo een wildvreemde synagoge en daar het woord voert, predikt hij het evangelie. Zo zonder meer, ik vind het knap. Maar daar had hij geen problemen mee. Maar dat zegt hij ook niet. Hij zegt, opdat mij vrijmoedigheid gegeven wordt in de opening mijns monds, om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken. Er staat dus niet om het evangelie bekend te maken. Als je de term wil verkorten, dan wordt het om de verborgenheid bekend te maken. En dan is de vraag, welke verborgenheid? En dan is het die van het evangelie. Maar de nadruk ligt zeker niet op evangelie, maar ligt op verborgenheid. Want kijk, het is natuurlijk één ding om het evangelie te prediken. Evangelie prediken wil zeggen, prediken dat de mens die zich onderwerpt aan de Heer en zijn woord, die gelooft in het woord Gods, daardoor eeuwig leven ontvangt, daardoor behouden wordt. Dat is altijd zo geweest, dat is nu nog zo, dat blijft ook zo tot de jongste dag aan toe. Dat is een betrekkelijk universele Bijbelse boodschap. U en ik hebben inmiddels hopelijk geleerd dat die boodschap pas geëffectueerd is bij de opstanding van Christus. Dat wil zeggen dat een gelovige pas eeuwig leven ontvangt sinds de opstanding van Christus. Daarvoor nog niet, maar nog niet wil alleen maar zeggen, men zou het wel degelijk krijgen, ooit. En dus blijft de waarheid gelijk. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden. Whenever, wanneer dan ook. En dat had net zo goed gezegd kunnen worden in oud-testamentische tijd als in nieuwe. Al zou men in oud-testamentische tijd niet geweten hebben wie Jezus was. Maar vooruit. Maar dat begrijp je toch. Dat is gewoon universele prediking. Geloof tot behoudenis. Waar wij in onze dagen echt meer specifiek mee van doen hebben, is met wat wij dan noemen gemeentelijke waarheid. U weet wel, die verborgenheid, en ik zeg u weet wel, want we hebben het er natuurlijk uitgebreid over gehad. Waar wij mee te maken hebben, is met de volgende fase van het verhaal. Namelijk dat wij sinds de opstanding van Christus als gelovigen inderdaad nu reeds eeuwig leven ontvangen. En voor ons als gelovigen geldt dus, wij hebben dat al ontvangen. En de vraag is dan, en wat nu? Dan wel, hoe nu verder? En dan krijgen we van doen inderdaad met de verborgenheid van het evangelie. Namelijk met de gedachte dat wij die kinderen God zijn, inderdaad geroepen zijn, tevoren verordineerd zijn. Weet u nog, Efeze 1 vers, wat was het, 5 of 6? Dat wij tevoren verordineerd zijn tot zo'n stelling. Tot aanstelling tot zonen, dat is ook evangelie. En het belooft ons iets voor de toekomst nog steeds. Want de oud-testamentische beloften zijn inmiddels aan ons vervuld. Maar wij hebben betere beloften ontvangen. De betere beloften van het Nieuwe Testament. Betere beloften is uit de Hebreeënbrief, want daar staat die term. Enzovoorts. Kortom, we hebben een toekomst in de hemel. Enzovoorts. Als eerstgeboren, als een volk van koningen en priesters, met alle consequenties van dien, enzovoorts. En wat daar in de praktijk de consequentie van is, is inderdaad dat waar wij nu als kinderen onze vader dienen, ons aan hem onderwerpen, onze ouders gehoorzaam zijn, weet u nog, maar goed. Maar waar wij ons aan hem onderwerpen, zal hij ons inderdaad in die positie brengen. Maar dat is een hele fase verder. En helaas, er is in het algemeen van die waarheid weinig bekend. Dat wil zeggen, er is weinig van overgebleven. Om de doodeenvoudige reden al dat men het woord hemel heeft geïnterpreteerd inmiddels als het hiernamaals of zoiets. Alsof het dat zou zijn. En daarmee hetzelfde als het nirwana, dan wel het walhalla, doe nog eens wat. De Elyseese velden. Nou goed, eeuwige jachtvelden denk ik altijd, maar dat is weer een ander deel van de wereld. Maar dat is niet wat de hemel is. De hemel is een plaats, die bestaat nu. Dat is niet het hiernamaals. Integendeel, de hemel is hierboven. Het heeft niks te maken met hiervoor of hierna. Dat wij er hierna naartoe gaan, dat is waar. Maar dat is nou net het unieke. Niet allen die geloof, die in de loop der eeuwen tot geloof kwamen, gaan naar de hemel. Sterker nog, normaal gesproken, daar gaan ze niet naartoe. Ja, sinds bijna 2000 jaar wel. Maar van daarvoor, die 4000 jaar in elk geval niet. Op een kleine uitzondering daar, maar daar gaan we weer in. Anders krijg ik daar weer problemen over. Maar zo is dat dan eenmaal. En na de opname van de gemeente kan men het ook rustig weer vergeten. Men komt tot geloof, door geloof tot nieuw leven. Men ontvangt nieuw leven met een aardse toekomst en bestemming enzovoorts. Maar voor ons geldt een hele bijzondere situatie. Die van de verborgenheid. Van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen enzovoorts. Dat is die waarheid die zegt dat wij met Christus gezet zijn in de hemel. Die zegt dat onze wandel in de hemel is. Die zegt dat wij deel hebben aan een hemelse roeping. Of aan een roeping Gods die van boven is, zo u wilt. Enzovoorts. Kijk, dat wij zouden zoeken de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Wel nu, dat is een boodschap in geen geval naar de mens. Dat is de evangelie zelf ook al niet. Maar deze verborgenheid van het evangelie helemaal niet. U en ik weten dat heel wat gelovigen, oprechte gelovigen overigens, wedergeboren mensen, het idee hebben van, kijk, nu zijn ze kinderen Gods. Nou, en nu zal de Heer wel voor hen zorgen in de rest van hun leven. Hier op aarde wel te verstaan. En de hemel wordt beschouwd als het hiernamaals, daar gaan ze naartoe als ze hier sterven. Dat is het verhaal. Maar zo zit het niet. En die mensen vinden het, niet allemaal misschien, maar zulken vinden het prachtig als je zegt van je hebt door genade wedergeboren kind van God. Het is allemaal schitterend, levend uit genade enzovoort. Het is allemaal tot je dienst. Hebben ze geen probleem mee. Totdat je zegt dat we niet zouden zoeken de dingen die op aarde zijn, maar wel zouden zoeken de dingen die boven zijn. Dan heb je ruzie. Maar ik kwam eens ergens, sprak ik. En dan zei ik dat we met Christus gezet waren in de hemel. De hele menigte barstte meteen in lachen uit. Zeg maar. Ja, er waren studenten van die Ichtus, christelijke studentenvereniging. Ik heb nooit vergeten. Ze barstte in lachen uit. Waar heb je die onzin vandaan? Ja, staat in Efeze. Ja, christelijke studentenvereniging. Ja, maar Bijbel. Wat doe je daar nou mee? Bidden moet je, dan helpt de Heer je wel, maar een Bijbel. Kijk, dat bedoel ik dus. Dat werkt dus absoluut niet. En het is inderdaad een kwestie van vrijmoedigheid. Dat heeft men namelijk nodig om dan inderdaad die verborgenheid van het evangelie bekend te maken. Daar zit het echte probleem. Dat is namelijk Paulus' zorg. Want dat is wat hij hiermee ook tegen zijn lezers zegt. Hij maakt hen door deze uitspraak deelgenoot van zijn probleem. Dat het hem zoveel moeite kost om die dingen te zeggen. Dat zo was overigens, dat het hem moeite kost, mogen in elk geval blijken uit de eerste Korinthebrief. Waarin hij zich min of meer verexcuseert. Het wordt dikwijls natuurlijk compleet andersom gelezen. Maar waar hij zich min of meer verexcuseert. Omdat hij deze dingen niet bekendgemaakt had aan de Korintiërs. En daarna zei hij niet dat hij het niet wilde. Maar daarna zei hij dat het zo was omdat zij het niet wilden. Dus 1 Korinthe 2. Ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. En dan wordt er hard amen geroepen, zo van, zo hoort het. Maar Paulus schrijft het daar en zegt, zo hoort het niet. Want wij zouden prediken Jezus Christus en die opgewekt en die gezeten aan de rechterhand Gods. Als de eersteling alle creaturen enzovoorts. In wie wij eveneens tevoren verordineerd zijn tot zo'n stelling. Van voor de nederwerping der wereld en hoe het allemaal maar heet mag in Efeze 1 enzovoorts. Kijk, die dingen, daar gaat het om. Daar heeft hij problemen mee. En niet alleen met de Korintiërs. Later schrijft hij vanuit de gevangenis dat hij in geen enkele plaats meer welkom is. Dat wil zeggen, overal waar hij vroeger gepredikt had, waar gemeenten zijn ontstaan door zijn evangelisatiearbeid, daar was hij niet meer, daar wilden ze hem niet meer hebben. Waarom niet? Vanwege deze boodschap uiteraard. En daar zit dus echt het probleem. En het is niet alleen een kwestie van ontrouw of laksigheid van degene die het zeggen moeten. Het is net zo goed een kwestie van onbereidwilligheid om te horen door degene die het horen moeten. En dat brengt dan een wisselwerking tot stand, uiteraard. Niettemin, Paulus vraagt, klaag daarover. Namelijk dat hij daar moeite mee heeft. En hij maakt de Efeziërs in dit geval daar deelgenoot van. En hij zegt, als je nou toch bidt tot al de heiligen, wel hier kunnen jullie niks aan doen. Dus het enige wat je doen kunt is, breng het bij de Heer. Nou goed. Bid dus voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt in de opening mijns monds, met vrijmoedigheid om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben. Een gezant is een ambassadeur, hè, dat weet u, hè. Nou ja, een gezantschap, dus een officiële vertegenwoordiger ging van een bepaald rijk. En een gezant vertegenwoordigt dus inderdaad een bepaald koninkrijk. En dat is precies wat hij vertegenwoordigt. Dat koninkrijk Gods namelijk. Dat koninkrijk dat boven is, dat men zou zoeken. Daarvan is hij gezant. En de keten belemmert hem daarbij niet. Maar de omstandigheden belemmeren hem daarbij. En inderdaad zijn gebrek aan vrijmoedigheid. Kennelijk om dat te spreken. Opdat ik hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken. Zie je dat hij dat nog een keer zegt. Opdat ik hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken. Gelijk mij betaamt te spreken. En daarmee zegt hij dus dat het niet altijd zo gebeurt. Of op zijn minst dat hem dat moeite kost. Wij kennen die gedachtegang trouwens ook uit de Tweede Korinthebrief eigenlijk. Ja, ik bladerde er naartoe, maar niet zozeer om een bepaald vers voor te lezen. Maar in het laatste deel van de Tweede Korinthebrief beklaagt de apostel zich inderdaad dat hij die opgetrokken geweest is tot in de derde hemel, dat is 2 Korinthe 12. Tot in het paradijs Gods enzovoorts. Dat hij onuitsprekelijke woorden heeft gehoord, waarvan hij zegt in vers 4 van 2 Korinthe 12, woorden die het een mens niet geoorloofd is te spreken. Het zijn zeer onbekende versen, dat wil zeggen het zijn zeer onbegrepen versen over het algemeen. Want de gedachte is namelijk dat die mens, die het een mens niet geoorloofd is te spreken, die mens is uiteraard diezelfde mens als uit vers 2. En ik ben nog nooit iemand tegengekomen die bestreedt dat die mens gewoon Paulus was. Die uit vers 2 wel te verstaan. Die opgetrokken geweest is tot in de derde hemel enzovoorts. Het is voor iedereen duidelijk. Maar als je daarna zegt die het de mens niet geoorloofd is te spreken, is Paulus natuurlijk ook die mens. Het is hem niet geoorloofd te spreken. En als je niet het verband van het schriftgedeelte bent kwijtgeraakt, wat geen makkelijk kan gebeuren in Korinthe, omdat het zulke langdradige brieven zijn overigens, maar als je niet het verband van het vers bent kwijtgeraakt en je stelt de vraag, door wie wordt hem dat dan niet geoorloofd, dan is er echt maar één antwoord, dat is door de Korintiërs. En niet door God uiteraard. Want hij heeft die dingen gezien en gehoord opdat hij ze spreken zou. Van Gods wegen. En in beide Korinthebrieven moet ik eigenlijk zeggen, doet de apostel zijn beklag dat de Korinthiërs hem niet toestaan dat te spreken. En daarna heeft hij het over zichzelf in vers 6, want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen enzovoorts. En dan vers 7, en opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen, waarmee dus blijkt dat hij die mens is, niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een boodschapper, een engel van Satan, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. De vraag is altijd, want hier is een heleboel knelpunten, allemaal details waar men geen raad mee weet gewoonlijk. En dat komt echt omdat men het verband kwijt is. Maar die scherpe doorn, zal ik maar zeggen, die engel van Satan die hem met vuisten slaat, dat zijn gewoon de Korintiërs. Die steken hem. Door hen wordt hij geslagen. Bij hen kan hij zijn woord niet kwijt. En waarom zou je dat woord bij hen niet kwijt kunnen? Wel, zegt Paulus, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed of Korintiërs. We hebben de strijd tegen overheden en macht en geestelijke boosheden in de lucht. Met andere woorden, daar steekt inderdaad de duivel achter. En dat staat hier dan ook. En dat is dus een probleem. Maar daarna zegt hij, hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden. Dat is toch heel wat anders dan biddend bij elke gelegenheid en bid zonder ophouden. Dat begrijp je toch, hè? Maar als hij hier zegt 3 keer, dan heeft hij dus inderdaad over een specifiek gebed. En als hij zegt bid te allen tijd, dan heeft hij het niet over een specifiek gebed, maar over een levenshouding. Dat blijkt daaruit. Een andere oplossing voor het vraagstuk is er nou eenmaal niet. Of je moet zeggen dat Paulus later wat bijgeleerd heeft of van gedachten veranderd is. En sommigen leren dat dus. Maar dat is een beetje raar, want het is allemaal geïnspireerd woord van God hier, dus dat kan nooit. Nou goed. Dus ik heb de Heer 3 maal gebeden opdat hij van mij zou wijken. En dan zegt hij, maar God heeft op mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. In de zwakheid van Paulus. Maar zie je waar het gebed voor was? 3 keer. Opdat hem gegeven zou worden vrijmoedigheid in de opening zijns monds. Om de verborgenheid, dat wat hij in de hemel gezien had, om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken. Daar ging dat gebed over. En omdat de Satan hem niet langer zou tegenstaan. Via de Corinthiërs dus. Die engel van Satan. Dat valt toch inderdaad in de categorie overheden en machten. En als het nog niet duidelijk genoeg is, dan zeg ik, dan lees ik weer verder. Namelijk in vers 14 van 2 Korinthe 12. Ziet, ik ben ten derde male gereed om tot u te komen. En 13 vers 1. Dit is de derde maal dat ik tot u kom. Heb u dit nog? Zou dat nou echt toeval zijn dat op 1 bladzijde in de Bijbel 2 keer staat dat hij voor de 3e maal naar Korinthe wilde gaan? En dat op diezelfde bladzijde dan ook nog staat dat hij 3 maal heeft gebeden om die engel van Satan te laten wijken? Dat kan toch geen toeval zijn? Bovendien, de brief begint ermee met dat hij naar Korinthe zou gaan, maar nooit geweest is. Of niet meer geweest is. En nu zegt hij, ik ben me voor de 3e maal gereed. Maar de 2e keer is hij niet geweest. Maar als er nou staat dat hij 3 maal gebeden heeft, dan moet toch duidelijk zijn welke 3 gelegenheden het waren waarbij hij bad. Bij elke gelegenheid dat hij weer gereed was om naar Korinthe te gaan namelijk. Want daar verwacht hij deze engel van Satan weer te ontmoeten. Zodat zijn bezoek aan Korinthe dan vergeefs zou zijn. Want waarom wil hij naar Korinthe? Om die verborgenheid bekend te maken. Nee, niet het evangelie. Dat was al gebeurd. Anders was die gemeente daar immers niet. Maar om te spreken over de opstanding van Christus en alle consequenties van dien voor ons in onze tegenwoordige bedeling. Heb je dat nog tot zover? Daar was dat gebed voor dus. En hier ook uit deze hoofdstukken, eigenlijk uit heel de 2e Korinthebrief, maar ook de eerste, blijkt de aarzeling van de apostel om deze dingen inderdaad vrijmoedig te spreken. Dat was dus kennelijk Paulus' grootste probleem. Niet zijn gevangenschap, dat is een ander verhaal. Want in zijn gevangenschap kon hij ook spreken. Maar de vraag was of hij sprak zoals hij betaamde te spreken. Dat was zijn probleem. Daar was hij voor zichzelf kennelijk niet al te zeer van overtuigd. Dat deelt hij ook de Efeziërs mee. En hij zegt hen erbij, breng het bij de Heer. Bid daarvoor. Want dit is waar het om gaat. Als er dan al een priesterlijke verantwoordelijkheid van de gelovigen bestaat, bestaat die toch heus uit in de eerste plaats in het algemeen uit het spreken van de woorden Gods. En dus in het bijzonder deze dingen waarover de apostel Heer spreekt. Dan laten we het eerst bij, ten einde te pauzeren. En zo komen wij bij het allerlaatste deel van de brief. Het onderdeel wat ik meestal met hartelijke groeten van Paulus, want daar komt het op neer natuurlijk. Mededelingen, gewoon persoonlijke mededelingen ook aan het einde van de brief. En daar staat dan in vers 21... en opdat ook gij moogt weten hetgeen mij aangaat en wat ik doe... dat alles zal u Tychicus, de geliefde broeder en getrouwe dienaar in de Heer, bekendmaken. Het idee wat erachter steekt is natuurlijk toch dat de Efeziërs... en daarmee de gelovigen in het algemeen geacht worden... geïnteresseerd te zijn in wat de apostel Paulus doet, hoe het hem vergaat. En dat is op zich natuurlijk niks bijzonders... Want we hebben uit bijvoorbeeld de eerste Korinthebrief geleerd dat de gemeente één lichaam is. En daar vinden we die uitdrukkingen als van indien één lid leidt, leiden alle leden mee. Voorbeeld van alliteratie denk ik altijd, maar vooruit. Kortom, de dingen die plaatsvinden betreffen niet maar individuele personen, maar betreffen feitelijk de gemeente als geheel. En dat zal toch zeker gelden voor... De omstandigheden, het werk, de bediening van de diverse apostelen en zeker voor Paulus. In elk geval, wat zijn persoonlijke omstandigheden aangaat, daar schrijft hij dus niet echt over. Al komt er natuurlijk toch af en toe wat door. Maar hij zegt ervan, dat alles zal u Tychicus, de geliefde broeder en getrouwe dienaar in de Heer, bekendmaken. Dat betekent zeker dat Tychicus gezonden wordt... om deze brief te bezorgen in de eerste plaats. Dat is de conclusie die je meteen naar de vers moet trekken. En dat Tychicus dan ook min of meer de opdracht heeft... om aan de Efeziërs uiteen te zetten hoe het met de apostel gaat... en wat zijn plannen zijn enzovoort. Daar horen wij verder niet zoveel van. Maar kennelijk vindt de apostel het in die dagen wel belangrijk... dat men weet hoe dat is... hoe het ermee staat. Dergelijke dingen vinden we trouwens in andere brieven net zo goed terug. Want het zijn altijd de gezellen van de apostel Paulus... die zijn reisgenoten, maar feitelijk zijn dienaren... dienstknechten zijn het niet, maar dienaren wel in het gebruik van de Statenvertaling... Dienstknechten wil iemand zeggen slaaf. Nou, het zijn niet de slaven van Paulus, maar ze zijn wel degene die hem dienen en die voor dat doel ook met hem meereizen. En daar is Tychicus één van. Hij wordt ook prompt genoemd getrouwe dienaar in de Heere. Dat betekent dus inderdaad dat hij betrokken is in de dienst aan de Heer als zodanig en wel samen met de apostel Paulus. En dit is een onderdeel van zijn dienst kennelijk. Het bezorgen van de brief en het doen van nadere mededelingen met betrekking tot de praktische omstandigheden. De kans is bovendien groot dat Tychicus niet alleen ging. Men reisde sowieso nooit alleen omdat dat dan toch wel iets te gevaarlijk was. Maar de kans is groot dat hij was in het gezelschap van Onesimus. Omdat we dat lezen in de Colossensebrief. In Colossense 4 namelijk vinden wij in vers 7 net zo'n uitspraak als hier in Efeze 6 vers 21. Colossense 4 vers 7. Al mijn zaken zal u bekendmaken Tychicus, de geliefde broeder en getrouwe dienaar. Dat is precies dezelfde uitdrukking. En mededienstknecht in de Heer. Medeslaaf. Niet slaaf of dienstknecht van Paulus. Maar samen met Paulus dienstknecht van Christus uiteraard. De conclusie die onder andere hieruit getrokken wordt... is dat niet alleen de Efezebrief, maar ook de Colossensebrief... Door Tychicus bezorgd zijn geworden en waarschijnlijk op een en dezelfde reis. Efeze en Colossense lag trouwens niet zo geweldig ver van elkaar. Maar het betekent ook dat deze brieven, Efeze en Colossense, min of meer gelijktijdig geschreven zijn. Ik bedoel dus in dezelfde tijd. En vandaar dan ook dat de uiteenzetting in beide brieven sterk overeenkomt. Het onderwerp is in het algemeen hetzelfde. Zelfs de volgorde waarin het besproken wordt is in hoge mate gelijk. De uitdrukkingen wisselen hier en daar wat af. Dat wel. En verder in Colossense vinden we dan nog een toespeling op de omstandigheden in de gemeente te Colosse. En in Efeze vinden we dat helemaal niet. Want uit deze hele Efezebrief blijkt niet hoe de omstandigheden in de gemeente van Efeze waren. Die van de brief aan de Colossense vinden we iets dergelijks wel. Want daar had men van doen met filosofie, ijdele verleiding, overlevering der mensen, weet je nog. Uit Colossense 2 is dat. Maar beide brieven worden gelijktijdig bezorgd. Maar er staat bovendien in Colossenzen 4, vers 7... Al mijn zaken zal u bekendmaken. Tychicus, vers 8... De welke ik tot hetzelfde einde, dat wil zeggen met dat doel, tot u gezonden heb. En precies dezelfde zin staat in Efeze 6, vers 22. De welke ik tot datzelfde einde tot u gezonden heb. Opdat gij onze zaken zoudt weten en hij uw harten zou vertroosten. En hier staat precies hetzelfde. Opdat hij uw zaken weten en uw harten vertroosten. Er staat trouwens in Colossenzen 4 vers 8, opdat hij uw zaken weten, maar gewoonlijk wordt dat gecorrigeerd en wordt het vertaald en geïnterpreteerd als opdat hij mijn zaken weten, omdat hij mijn zaken weet. Hij zal ze u bekendmaken namelijk. En daarmee u bemoedigen, want vertroosten heeft natuurlijk de betekenis van bemoedigen. Dat is dus volkomen gelijk. En dan in vers 9 van Colossenzen 4... met Onesimus, de getrouwe en geliefde broeder, de welke uit de uwen is. Zij zullen u alles bekendmaken wat hier is. Met betrekking tot de positie van Paulus natuurlijk. En dat is ook interessant, want punt 1... Tychicus reisde dan samen met Onesimus, maar Onesimus kennen we uit de brief aan Filimon. Want Onesimus was in de brief van aan Filimon de weggelopen slaaf die op een of andere wijze in Rome in contact kwam met Paulus en die daardoor tot geloof kwam en vervolgens door Paulus teruggezonden wordt naar zijn heer, Filimon namelijk, van wie hij was weggelopen. En daarbij komt dan een begeleidend schrijven, dat is dus de brief aan Filimon. Zodat in één klap deze drie brieven bij elkaar horen, zal ik maar zeggen. En op één en dezelfde reis ook inderdaad bezorgd werden. Efeze, Colossense en Filimon. Van Onesimus staat hier dan ook, die uit de uwen is. Waaruit volgt dat Onesimus inderdaad in Colosse thuis hoort. En daaruit wordt dan meteen geconcludeerd dat dus Filimon, aan wie die ene brief geschreven werd, ook inderdaad in Colosse woonde. Die drie brieven worden daardoor aan elkaar gekoppeld. En dat is wel interessant, maar ik kan het heus maar slechts in een paar woorden zeggen. Betekent dan dat daardoor, en dit is een heel duidelijk verband tussen die brieven, maar dat daardoor de inhoud van die brief aan Filimon op een of andere wijze in verband gebracht wordt met de brieven aan Efeze en Colosse. Omdat ze immers bij elkaar geschreven en bezorgd werden enzovoort. Drie brieven, overigens maar bezorgd op twee plaatsen natuurlijk dan. In Colosse en Efeze. Maar de aardigheid van die brief aan Filimon is natuurlijk dat die historisch voor ons van geen enkel belang is. Want wat maakt het uit of een slaaf wegloopt en weer terugbezorgd wordt of tot geloof komt en weer... historisch betekent het niks. Maar de aardigheid van de brief aan Filimon is dat die hele gedachte van die weggelopen slaaf die een ontmoeting heeft met Paulus in Rome, daar tot geloof komt en dan teruggezonden wordt naar zijn oorspronkelijke positie als slaaf van Filimon, dat die hele brief voor ons van belang is, omdat die een typologische betekenis heeft. Uiteraard, zou ik moeten zeggen. Want het idee is, en ik heb dat natuurlijk bij andere gelegenheid wel uitgebreider gedemonstreerd, het idee is dat wat met Onesimus gebeurde, dat gebeurde op een ander niveau met een heel andere figuur, namelijk met Efraïm. Dat verhaal steekt erachter, het verhaal van de 10 stammen namelijk. Want Paulus kwam in Rome in contact met iemand die ook weggelopen was, dat was namelijk de verloren zoon. Want nou ga ik even wat al praten met opzet, hè. Ik bedoel, ga even wat schriftgedeelten met elkaar verbinden. Met de verloren zoon namelijk. Want die is in beeld immers van Efraïm, van de 10 stammen van Israël. En Paulus kwam in Rome in contact met de koning van Efraïm, inderdaad. Tenminste, dat laatste is ook eigenlijk de conclusie die je moet trekken. Hoewel die tot op zekere hoogte bewezen kan worden. Maar ik kwam daar in contact met de bekende Caradoc, de Britse vorst die daar gevangen zat enzovoorts. Op dezelfde wijze eigenlijk als Paulus. Ze zaten beide gevangen. Het had van allebei niet gehoeven, maar het was hun eigen keuze. voor Paulus, zowel als Craddock. In beide gevallen, als ze het niet gedaan zouden hebben, zou hen dat waarschijnlijk het hoofd gekost hebben, het leven. Zowel voor Paulus als voor Craddock. En het aardige is dat ze elkaar ontmoeten daar bij de keizer, als gevangenen van de keizer in Rome. En dat die Craddock daar tot geloof komt. En inderdaad, daarmee komt hij en vervolgens zijn volk terug in de positie die dat volk oorspronkelijk innam. Als dienstknecht van God namelijk. Als Israël. De 10 stammen van Israël. Dat verhaal is dat. Zie. En ik denk niet dat het toevallig is dat het zo bij elkaar in de Bijbel terechtgekomen is. Met zo'n duidelijke verbinding. Mede omdat zowel in Efeze als in de brief aan Colossen ook inderdaad bij bedekte verwijzingen daarnaar terugvinden. Colossen hebben we niet besproken, maar Efeze wel. In Efeze lazen we in elk geval dat over heidenen die vervreemd waren van het burgerschap Israëls enzovoorts. Dan kun je dus rustig zeggen dat zijn heidenen die vroeger Israëlieten waren, maar die weggelopen zijn. En Israëlieten zijn dienstknechten God per definitie, zijn weggelopen enzovoorts. Maar tot geloof gekomen en weer teruggebracht in de oorspronkelijke positie, die van Israël namelijk. En zo werd dat in Efeze 2 uiteengezet. Hebben wij besproken, dus daar hoef ik daar niks meer van te zeggen. Maar via het noemen van de naam van Tychicus en daarna die van Onesimus komen wij inderdaad bij diezelfde waarheid terecht, die dan bedekt in typologie namelijk in de brief aan Filimon dan toch verwoord is geworden. Nou goed, meer zal ik daar maar niet van zeggen, want het is wat buiten de orde. En dus even kijken. Wij vinden trouwens Tychicus ook als de briefbezorger van de tweede Timotheusbrief. Dat is ook wel aardig, want die tweede Timotheusbrief, daar vinden we verwijzing in naar een zoon en een dochter. Zoon en een dochter. Van diezelfde Craddock overigens. Merkwaardig genoeg. Dat is, 2 Timotheus 4, vers 12. Nee, hij is niet de bezorger, of wel? Nee. Nee, hij is briefbezorger. Daar staat in 2 Timotheus 4, vers 12, daar staat, maar Tychicus heb ik naar Efeze gezonden. Dat is vermoedelijk bij een andere gelegenheid en niet dezelfde als die waarnaar verwezen wordt in de brief aan Efeze. Want anders dan krijgen we grote chronologische problemen, heet zoiets. Maar we vinden de man daar opnieuw terug. Waarna wij aan het eind van die brief, in het ene laatste vers, inderdaad vinden de namen van een schoonzoon, een zoon en een dochter van dezelfde Craddock. Nog steeds in Rome. Niet meer gevangen overigens. En Craddock zelf is dan bij die gelegenheid al lang weer naar huis. Als de chronologie klopt tenminste. Maar goed, dat even terzijde. In elk geval, Tychicus bezorgt brieven en houdt de mensen hier en daar op de hoogte van Paulus' omstandigheden. Alles wat hem wedervaart. Daar weten wij dus via de Bijbel in het algemeen maar heel weinig van. Want zoals u weet, op het moment dat Paulus in Rome aankomt als gevangene, daar houdt de geschiedenis op. Dat wil zeggen, daar houdt Handelingen op. In Handelingen 28. En het enige wat er nog net vermeld wordt, is dat hij dan 2 jaar gevangen heeft gezeten. Punt. En zelfs wordt niet eens gezegd wat er daarna dan gebeurde. Het verhaal houdt inderdaad dus abrupt op. En verder uit deze brieven krijgen we het niet te horen. Er wordt gewoon gezegd, die zal het u vertellen. Timotheus zal het u zeggen. Tychicus zal het u zeggen. Enzovoorts. Maar goed. Terug dan weer naar Efeze. Waar wij dan terechtkomen in vers 23. Vrede zij de broederen en liefde met geloof van God de Vader en de Heer Jezus Christus. Dat is een zegenwens. Helemaal aan het eind van de brief. En er komt natuurlijk in sterke mate overeen met de aanhef van de brief. Want daar ging het over genade en vrede. Meteen in vers 2. Van hoofdstuk 1. En hier gaat het over vrede en genade. Vrede namelijk in vers 23 en genade in vers 24. Maar beide krijgen een toelichting mee. En wat ik in de tijd over vrede en genade heb gezegd, dat geldt hier natuurlijk ook. Vrede, gebruikelijke Joodse groet. genade, de gebruikelijke Griekse groet. Maar binnen Bijbels verband, genade en vrede zijn nu eenmaal de kenmerken van het nieuwe verbond. En van de zegeningen daarmee ook, die onder het nieuwe verbond gegeven worden. Het verbond des vredes heet het nieuwe verbond. En het heet bij andere gelegenheid het verbond der genade. Dus vandaar. Het zijn de meest voor de hand liggende termen dan. Vrede zij de broederen en liefde met geloof. Paulus wenst hen dus toe vrede. En dan even pauzeert hij, hè. Dan komt dat den broederen en dan nog een paar andere termen. Vrede en dan liefde en dan geloof wenst hij hen toe. En in vers 24 staat de genade. En er wordt niks aan toegevoegd verder. Behalve dan de toelichting. Want in vers 23 wordt vrede, liefde en geloof toegewenst aan de broederen. Maar in vers 24 wordt genade toegewenst aan al degenen die onze Heere Jezus Christus liefhebben in onverderfelijkheid. Hebben jullie dat nog? Die twee versen zitten dus op dezelfde wijze in elkaar, min of meer. Vers 23, vrede aan de broederen, en nog zo wat. En vers 24, genade aan degene die onze Heer Jezus Christus liefhebben in onverderfelijkheid. Dat ik het zo bespreek heeft een bepaalde reden, dat is namelijk deze. Als ik vers 23 lees, vrede zij de broederen, dan struikel ik over het woord broederen. Niet omdat het niet te begrijpen is, wat hij nou zegt. Maar omdat het wat onbegrijpelijk is dat hij dat woord gebruikt. Want in de eerste plaats vraag je dan, en hoe zit het met de zusteren? Maar vooruit, dan zeggen we, nou ja, die noemt hij toch meestal niet apart. Maar kijk, heel de brief is immers geschreven aan broederen. In de normale betekenis van de term, aan kinderen gods namelijk. De hele brief is geschreven aan de heiligen en gelovigen in Efeze en in Christus Jezus, volgens vers 1. Van de brief. En een normale afsluiting zou dan geweest zijn: genade zij u. U. Want de adressering is al lang geweest. Dus het valt dan toch op dat er hier aan het eind van de brief dan toch een adressering bij staat. Vrede zij de broederen. Zodat je daarna vraagt of het woord broederen niet een wat andere betekenis heeft dan de gebruikelijke algemene. En dan wijs ik er in de eerste plaats maar op dat de term natuurlijk gebruikt wordt ter aanduiding van alle gelovigen. Maar dat ook wel degelijk de term gebruikt wordt ter aanduiding van alle Joden. Mijn broederen, zegt Paulus dan. En soms zeg je erbij naar het vlees, maar niet eens altijd. Dus dan heb je al twee verschillende toepassingen. Dan noemt hij soms iemand bij name en voegt daaraan toe de broeder. Ik weet niet meer zo gauw wie. En ik meen dat het in Romeinen 16 was. Maar dan vind ik het zo gauw niet terug. Want er staan wel 30 namen geloof ik. Dus dat is een hele lijst. Maar dan heeft hij het over iemand die je dan ook noemt de broeder. En daar heb je precies hetzelfde verschijnsel. Namelijk, waarom noemt hij hem de broeder? Natuurlijk. Uit alle verband blijkt dat het gaat over een broeder. Een gelovige namelijk. Maar waarom heet iemand dan specifiek de broeder? Wel, omdat daar de term in een wat hogere betekenis of smallere betekenis, dat is eigenlijk hetzelfde, gebruikt wordt. Namelijk, Paulus noemt iemand de broeder om aan te geven dat die broeder hem bijstaat in zijn dienst. Dat wil zeggen dat ze allebei met hetzelfde werk bezig zijn. Dat is eigenlijk de echte betekenis van broeder, overigens. Want ik heb al eens vaker gezegd, het woord zoon betekent erfgenaam. En broeder betekent eigenlijk gewoon mede-erfgenaam. En dus betekent betrokken in dezelfde dingen. Niet alleen in dezelfde familie, maar in dezelfde dingen. Dezelfde omstandigheden, dezelfde werk, bediening eventueel ook. Dat is ook een van de redenen waarom gelovigen als broeders worden aangeduid. Niet slechts omdat zij allen uit God geboren zijn en dus zonen zijn van één vader, of kinderen zijn van één vader, maar in het bijzonder omdat ze samen erfgenamen zijn van één en dezelfde vader, maar meer nog dus omdat zij samen in dezelfde bediening staan. Dat is de eigenlijke betekenis. Een meer specifieke dus. En ik denk dat de uitdrukking hier ook in die betekenis gebruikt wordt. Alleen als u zegt, nou het valt mij niet op dat het woord er staat, dan zeg ik, ja, dan, sorry, dat kan ik u niet geven. Ik zal niet mijn best doen om dat te demonstreren, want daar vind ik het niet belangrijk genoeg voor. Maar het is een hoogst ongebruikelijke term hier. En als het dus staat vrede zij de broederen, dan heb ik het sterke vermoeden dat de apostel onder broederen verstaat. In dit geval niet alle gelovigen, maar die gelovigen die actief staan, of zijn moet ik dan zeggen, die actief zijn in de dienst aan de Heer. En waarom ook niet, daar ging het laatste deel van de brief in elk geval over. Over praktische levenswandel en uiteindelijk over de strijd waarin wij staan. De goede strijd des geloofs. En laat ik dan zo zeggen, als ze hier zegt, broederen, versta ik er nu onder niet alle gelovigen, maar wel allen die diezelfde strijd des geloofs strijden. En die dezelfde loopbaan lopen. Dat het zo is, of dat deze conclusie juist is, blijkt mijns inziens ook uit het parallel van deze twee versen. Want in vers 23 wenst hij vrede aan de broederen. En in vers 24 genade aan. En aangezien normaal gesproken de apostel die termen vrede en genade altijd aan elkaar koppelt. Gewoon zegt genade en vrede, zei u, enzovoorts. En ik doe dat hier niet. Dan ben ik toch geneigd om ze hier wel te koppelen. En deze twee zinnen dus gewoon als synoniem te beschouwen. Want u en ik weten dat als vers 24 spreekt over degenen die onze Heere Jezus Christus liefhebben in onverderfelijkheid, dat daar dan toch niet alle gelovigen mee bedoeld worden. Nee, begrijp je me goed. De bedoeling is dat het op alle gelovigen van toepassing zou zijn. Maar dat is nou eenmaal niet zo. Dat heb je toch zo, hè? Hij heeft het dus over degene die echt onze Heer Jezus Christus liefhebben in onverderfelijkheid. En dat liefhebben, daarvan zeg ik altijd hetzelfde en nu dus ook. Liefhebben betekent in de praktijk gewoon dienen. Het is niet hetzelfde, de woorden betekenen niet hetzelfde. Maar in Bijbels verband betekenen ze gewoonlijk wel hetzelfde. De gedachte is namelijk dat liefhebben als activiteit gewoon daaruit bestaat dat men dient. God liefhebben wil zeggen God dienen. Je naaste liefhebben wil zeggen je naaste dienen. En bovendien, als u wie dan ook lief hebt, maakt me niet uit wie, het zal tot uitdrukking komen in dienst. Toch? U weet wel, mekaars tasje dragen en dat soort dingen, de schooltas dragen. Ik kijk even de kring rond of dat herkenbaar is. Redelijk herkenbaar, zo te zien. Nou, dat bedoel ik maar, dat is dienst. Liefhebben is dienst. En zo wordt het in de Bijbel ook inderdaad gebruikt. In die betekenis, want bij liefhebben zouden wij niet denken aan een warm gevoel hebben voor iemand. Dat zou het kunnen zijn, maar strikt genomen, dit woord liefhebben in de grondtekst betekent dat niet eens hoor. Dat is een andere term ervoor. Dit woord in de grondtekst betekent inderdaad, nou als ik strikt zeg, het betekent dat men in de juiste relatie tot die ander staat. En in de praktijk, waar het gaat om God liefhebben, betekent het dus altijd dat men zich aan hem onderwerpt en hem in praktische zin dient. Dat is waar het over gaat. En dan begrijp je ook wat er betekent liefhebben in onverderfelijkheid. Vul maar in, dienen in onverderfelijkheid. De gedachte is namelijk dat al wat gedaan wordt met de woorden van broeder Johannes de Heer. Al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan, zeggen wij dan. Dat wil zeggen, dat blijft. U weet wel, goud, zilver en kostelijke stenen uit 1 Korinthe 3. Het gaat wel door het vuur, maar dat blijft. En dat is dus dienen in onverderfelijkheid. Dat wil zeggen, het is een dienst met belang en waarde voor de eeuwigheid. Het is een dienst waarvan de uitwerking eeuwig is. En helaas kun je dat niet van alle gelovigen zeggen. Zodat deze groet helemaal aan het eind van deze brief en niet een groet is aan de gelovigen in het algemeen. Maar het is een zegenwens specifiek aan hen die actief in deze strijd staan. En daar gaat het maar om. Dat zouden natuurlijk alle gelovigen moeten zijn. Maar dan zal ik u wat zeggen. vrede in de zin van, ja, niet vrede in de zin van dat er niks te doen is of dat er geen strijd is, maar vrede in de zin van dat men vrede heeft met het bestaan, met het leven als zodanig. Die vrede is heus alleen weggelegd voor hen die de Heer dienen. En met hen die de Heer dienen bedoel ik niet allen die geloven, want het is niet zo. Geldt voor de mensheid universeel. Vrede in het bestaan als zodanig, rust dus daarin en daarmee, vindt men alleen in de dienst aan de Heer. Er is niet aan. Al het andere, dat kan geen bevrediging geven. Kan niet gelukkig, maar we hadden het in de pauze over. Over een goed middel als je last hebt van zenuwen. Nou, daar hadden we het over, hè? Broeder, toch? We zeiden, geld maakt niet gelukkig. En traditioneel zeg ik het er altijd achteraan, maar het is wel goed voor de zenuwen, want dat heb ik van een Jood geleerd. Die zei dat. Enzovoorts. Maar vrede geeft het niet. Niets kan bevrediging schenken. Hier in dit leven, in deze wereld, uiteraard. En dat komt gewoon omdat de mens nou eenmaal gemaakt is om God te dienen. En hij vindt dus vrede waar hij dat kan en mag doen. Dat is realiteit, hoor. Dat is niet maar een filosofietje. Dat is de realiteit. En daar gaat het nou juist over in deze laatste hoofdstukken. En in overeenstemming daarmee beëindigt de apostel deze brief dan ook. Vrede en genade voor de broederen, in een wat hogere betekenis van het woord. Voor de mededienstknechten. Voor al die gelovigen die inderdaad dienstknechten van Christus zijn in de praktijk. Kortom, genade met al degenen die onze Heere Jezus Christus lief hebben en dus dienen in onverderfelijkheid. En dat is feitelijk precies hetzelfde als wat we eerder op de avond hebben aangehaald uit Hebreeën 4... Men zou naderen tot de troon der genade om hem te dienen, want daar gaat het over, om genade te vinden. Staat erbij, om genade te vinden. Begrijp je me goed? Genade is al verschenen aan alle mensen. En wij hebben die genade allang aangepakt, toen wij tot geloof kwamen, enzovoorts. Maar het gaat over wat daarna volgt. De genade namelijk om hem te dienen. En daarmee inderdaad vrede te vinden, ik bedoel dus inderdaad bevrediging, vrede te vinden in dit leven. En met dit leven bedoel ik echt gewoon ons leven als gelovigen hier op aarde. Het enige wat bevrediging schenkt is de Heer dienen. Niet omdat het ons de dank oplevert van medebroeders en zusters of de medemens, want het is gewoonlijk helemaal niet zo. Maar omdat we daarmee recht voor God staan. En weten dat we zinnige dingen doen. Omdat het hem wel behagelijk is. Kijk, als je geen gelovige bent, begrijp je dit toch niet. Dus dan werkt het niet. Maar als je echt gelooft in hem, daarop vertrouwt en dan dus hem dient, wel, dat is het enige wat bevrediging, echt bevrediging, kan schenken. Waarmee je de, ik bedoel zo bevrediging niet op het moment, want dat bedoel ik ook niet, maar gewoon zo in het algemeen. Als je dan dus terugkijkt van wat je nou, waar je mee bezig geweest bent, zal ik maar zeggen. Zo bedoel ik het eigenlijk. Dan zeg je, dat is toch niet verkeerd. Bij alle ellende die ons ook als gelovigen overkomt, en zeker bij de ellende die ons overkomt wanneer wij in deze strijd die hier beschreven werd staat, geeft het toch vrede, rust. En dat is op zich genade uiteraard, maar het is ook inderdaad vrede. Vrede voor de broederen en genade met al degenen die onze Heer Jezus Christus lief hebben in onverderfelijkheid. En wat vrede staat, er staat vrede in vers 23 en liefde, daar staat er dus wel degelijk ook bij. Liefde met geloof. En dat kan al niet missen, want geloof veronderstelt inderdaad het lopen van de loopbaan des geloofs. En dat is in de praktijk hem lief hebben, namelijk hem dienen. Dus liefde en geloof hoort inderdaad bij elkaar. Trouwens, er hoorde nog een woord bij, dat weet je toch, hè? Het zijn drie woorden. Geloof, hoop en liefde. Maar de hoop wordt hier uitgedrukt in de laatste woorden van vers 24 en van de brief. Namelijk in onverderfelijkheid. Want waar men nu hem dient, zal men in de toekomst geconfronteerd worden met het resultaat daarvan. En dat is de hoop die we hebben. Dat is de hoop die al ons leed zou moeten verzachten, zoals een lied zegt. Maar dat is Bijbelse waarheid enzovoort. En dat is feitelijk dan ook de afsluiting en climax van de brief. Het is dus toch wel wat meer dan de hartelijke groeten van Paulus en een paar verplichte termen, hoogachtend u toegenegen. Aan het eind van de brief weet u wel. Nee, bij ons zeggen we altijd hoogachtend u toegenegen tieners. Ken je die ook of niet? Nee? 8, 9 en 10. Maar goed, laat maar zitten. Maar het was Paulus natuurlijk. Maar het is niet maar een formaliteit hier. Het is een heel concrete mededeling die de goede verstaander ook inderdaad zal moeten begrijpen. Een wens die specifiek niet gericht is aan geloven in het algemeen, maar die specifiek gericht is aan hen die gehoor geven aan het woord van deze brief, die zich bewust zijn dat ze gekozen zijn uit deze wereld, die zich bewust zijn dat zij tevoren verordineerd zijn tot zo'n stelling. Kortom, die zich bewust zijn dat zij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus, en dat is niet niks, en daar dus de consequenties uit trekken. Voor hen, in elk geval, is er vrede en genade, maar strikt genomen, het is bestemd uiteraard voor allen, want hoe dan ook, alle gelovigen zouden inderdaad zich onderwerpen aan het woord zoals we dat in deze hele Efezebrief zijn tegengekomen. Waarbij uiteengezet wordt hoe wij als gemeente een positie hebben ontvangen, inderdaad als koninklijk en priesterlijk volk, als tempel of hoe het maar genoemd mocht worden. En hoe wij inderdaad deel gekregen hebben aan zegeningen die in het Oude Testament beloofd zijn enzovoorts. En zelfs dat die zegeningen geplaatst zijn op het hogere niveau van de hemel zelf. De praktische consequentie daarvan is dat we zouden wandelen waardig de roeping met welke wij geroepen zijn. Dat is 4 vers 1. En als wij dat doen, krijgen we helemaal aan het eind van de brief en van dit tweede gedeelte van de brief ook vrede en genade toegezegd. Vrede en genade voor degene die inderdaad zich het eigendom des Heren weten en bereid zijn om inderdaad te zoeken de dingen die boven zijn. Zullen we danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond bij elkaar mochten komen rondom het woord wat u ons geschonken hebt. We danken u in het bijzonder voor die grote rijkdom van uw genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Dat u ons verlost hebt niet alleen van de heerschappij van de zonde en de dood en de wet, maar bovendien gemaakt hebt tot uw kinderen en ons wilt maken tot uw zonen. Wij danken u dat wij deel hebben gekregen aan deze hemelse roeping. Dat wij die eertijds verre waren nabij zijn gebracht en gebouwd worden tot een koninklijk en priesterlijk volk, tot een heilige tempel, een geestelijke tempel, en inderdaad mogen leven uit wat u ons verschaft. Wij danken u dan voor de rijkdom van die genade en uw barmhartigheid. Wij danken u voor de hulp, de bekwame tijd die u ons geeft wanneer wij die nodig hebben. We danken u dat we mogen leven in afhankelijkheid van u, verlost zijn van de wereld en van de macht die de wereld beheerst. Dat u ons de overwinning schenkt in Christus op alles wat in de wereld is. En dat wij mogen leven inderdaad in de zekerheid van deze dingen. En zeker ook in de zekerheid van de beloften die u ons gedaan hebt. Want u die gesproken hebt, bent getrouw dat u het ook doen zult. Wij danken u dan dat we alle dagen van ons leven, elk uur, elk ogenblik onze hoop, onze verwachting mogen stellen op u. U die gezegd hebt dat u ons niet zou begeven en niet zou verlaten. We danken u dat we ons bij u geborgen mogen weten en mogen uitzien. Inderdaad naar de openbaring van deze onverderfelijke dingen. Wees u dan ook zo nabij, Vader. Geef ons uw kracht en uw genade, omdat we mogen wandelen in overeenstemming met onze roeping en daarmee tot eer van uw naam. Amen.